Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet helemaal scherp hebben, van 31 mei tot en met 11 juni 2023 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de stad van Delfsblauw, namelijk Delft. Mijn naam is Tamara Gefjoen, ik ben de artistiek leider van het festival en ik hou me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan en kijk er dan ook naar uit om dit jaar weer vet mooie editie te mogen neerzetten. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival en een platform voor nieuwe makers en doet haar uiterste best om ieder jaar tussen de 25 en 30 nieuwe makers uit te nodigen. We geven hen de aandacht die ze verdienen, maar ze moeten ook echt aan de bak. Ze spelen 8 tot zelfs wel 10 voorstellingen op leuke, mooie, bijzondere en soms intieme locaties in de stad Delft. Dicht op het publiek. En wij als Delft Fringe Festival doen ons best om de nieuwe makers op verschillende manieren te ondersteunen. En aan tafel hebben we dan 3 van deze makers die komende editie gaan spelen. Welkom. Florian Slange, acteur, zanger, theatermaker met een passie voor taal en muziek. Je studeerde aan de muziektheater. Je studeerde muziektheater aan het conservatorium in Tilburg. En ronde daarna ook nog een master muziektheater performance in Arnhem af. Studiebol. Hij was op het Delft Fringe Festival eerder te zien als onderdeel van de groep van The Fee and the Boys. Maar je speelt nu je eigen solovoorstelling.
Klopt, inderdaad. Het is omgekeerde van de vorige keer. Vorige keer waren we met 5. En nu ben ik helemaal alleen.
Dat wordt even wennen. Naast jou zit Tara Reijerkerk. Tara houdt ook van muzikaliteit, humor, yes. Kwetsbaarheid en verwerkt deze in haar voorstellingen. Je bent nu nog aan het studeren als theatermaker en docent, klopt dat?
Ja, ik ga dit jaar afstuderen, heel leuk.
En jouw voorstellingen vertrekken vanuit een breed maatschappelijk thema en jullie wordt ingevuld met persoonlijke perspectieven van de spelers.
Ja, klopt.
En hoe heeft dat invloed op jouw stuk?
Nou, heel veel, want ik kijk eigenlijk altijd naar met wie ik werk. En zij leveren dan materiaal aan en daarmee ga ik echt het stuk vormen. Dus eigenlijk alles wat in het stuk zit, komt ook vanuit de spelers.
Tof. Ja. And then I'm gonna switch a little bit, because we also have Anna Mikula, een Polish maker, sitting at the table from Any Collective.
Yes.
Welcome. And you guys are with 3 of you.
Yes.
Anna Eding, Dutch, and then German multi-instrumentalist and composer Yannick Wandel, and you, dancer, actress, and maker Anna. Yeah. And you create a multidisciplinary performance within the field of contemporary art, and you all studied at Artes, right?
Not all of us. Anna and Yannick studied in Artes, and I studied in Poland. I came to Arnhem to work, but we met through Artes University somehow.
Cool. We're gonna switch in this episode a little bit between Dutch and English, but you'll be fine listening to it. It will be very fluent. Welcome all of you.
Thank you.
Heb jullie net gevraagd om alvast 1 vraag voor te bereiden. En die ga ik jullie nu stellen. Namelijk, beschrijf je deelname aan het Delft Fringe Festival in 1 emoticon. En Anna, can I start with you? What emoticon did you choose for the Delft Fringe Festival?
So I can just describe how it looks like, right?
Definitely.
So it's this yellow face with like the loops in the eyes. You know, like open mouth and you have no eyes, but this blue thingy that they are, you don't really see the eyes, but
loops. Confusion kind of thing.
Yeah, confusion and repetition. Yes, that's kind of connects a little bit to what we do with the collective. So
can you tell me a little bit about that? Because now I'm very curious.
Yes, in the performance that we are going to present as part of Fringe Festival, we are using looped actions like in the city and repetition as a main way of expressing things. So it's gonna be 3 performances and we are gonna loop a lot. That's what I can say without saying too much, I think.
Without it being boring, I guess.
Without being boring. yes,
cool.
That's the concept we discovered last year during our first work together as a collective. Yes, and we are quite curious about what can it bring in a different location, in a bit different context of the city, which is now Delft. And before we worked in Enschede, Hengelo, very different area of the Netherlands also. So we are very curious as well.
Well, me as well, ja. Yeah. Tara, kan ik jou hetzelfde vragen? Welke emotie heb jij gekozen?
Ik heb het bommetje gekozen. Want ik denk dat mijn werken... de bom wordt sowieso een knaller, maar je weet nog niet hoe die gaat knallen. En dat is denk ik ook met mijn werk zo. En ook met de spelers, dat wanneer ik ze met ze ga werken, dat het eigenlijk aan mij is om het lontje te ontzetten als regisseur. En dat dan het bommetje van energie vanuit de spelers gaat knallen.
En dat ga je ook overbrengen op het publiek.
Yes.
Tof. En Florian, hoe zat het bij die van jou?
Ik heb een soort vogel. En voor de luisteraars die het willen opzoeken, hij staat tussen de pinguïn en het kuiken. En het is een soort, heel aandachtig grijs vogeltje. En ik gebruik hem vaak, dus daarom voelde ik me er sowieso mee verbonden. En om twee redenen is hij ook verbonden aan het Delft Fringe Festival. Omdat het heeft iets absurdistisch. Ik moet er ook een beetje om lachen, dus dat is al... Dat heeft te maken met mijn voorstelling. En hij heeft ook iets heel aandachtig. Een soort hele heftige focus. Dus grote ogen. En zo voelt het momenteel een beetje. Omdat eigenlijk de voorstelling is al redelijk af. Maar ik moet aan heel veel dingen denken. Van kaart verkopen, flyer drukken, die deadline. Dan dat doorsturen. Dan moet ik nog die dag. Twee locaties moet ik contact onderhouden. Dus ik voel me heel de tijd heel... In Antwerpen zeggen we op mijn kivive. Dus ik voel me heel erg eager. En heel... gefocust.
En dat lijkt dan weer een beetje op een kievit, maar dat is misschien mijn associatie.
Oh ja. Ja, ook dat moeten mensen thuis maar opzoeken, wat dat betekent.
Op tafel hier staat een roze hoed, vol met vragen die we voor jullie hebben voorbereid. En ik wil jullie vragen om zo een vraag te kiezen. Een roze of een gele vraag. De roze vragen gaan meer over jouw makerschap, over je voorstelling of hoe je erin staat. De gele vragen zijn vaak wat luchtiger, iets... En meer een algemene vraag over hoe het eigenlijk is om in deze tijd artiest te zijn. Het is een discussie, dus ik ben ook heel benieuwd als je een andere mening hebt. Of als je denkt, ik sta hier heel anders in. Kom vooral door. Tara, mag ik jou vragen om of een roze of een gele te kiezen?
Ik kies een roze.
En je mag hem voorlezen.
What word is central in your performance? Ik ga wel in het Nederlands antwoorden... Dat is denk ik verwachtingen. Mijn voorstelling gaat over mannelijkheid. En vooral heel erg over wat wij als maatschappij verwachten van het man zijn. Ook wat ik als vrouw verwacht van het man zijn. Maar ook wat zij als klein jongetje eigenlijk voor verwachtingen hadden over het opgroeien. Dus dat zou ik als woord kiezen voor mijn... voor mijn voorstelling.
En wat heb je dan... Ik denk ook even terug aan wat je eerder vertelde... dat je het materiaal uit je spelers haalt.
Ja.
Welke verwachtingen hadden zij over mannelijkheid?
Ik denk dat zij heel erg verwacht hadden... dat we het misschien heel erg over... het ontkrachten van de stereotypen zouden hebben. Maar dat juist ook... dat je daar ook naar mag kijken. En waar komt dat vandaan? En is het dan zo? En van wie komen die stereotypen dan? Komt dat vanuit hunzelf? Of komt dat vanuit mij? Of komt dat vanuit de maatschappij in het algemeen? Dus ik denk dat zij die verwachting hadden... maar dat we juist heel vrij zijn omgegaan met... wat komt er vanuit jou? Wat is jouw mannelijkheid? En hoe wil jij dat overbrengen aan het publiek?
Mooi. Yes. Florian, ik ben ook wel benieuwd hoe zit dat bij jou? Of wil je hierop inhaken? Dat mag natuurlijk ook.
Nou ja, ik was ook wel benieuwd wat je dan verwacht van het publiek. Wat zij dan... Hoe zij dan nog...
Goeie vraag.
Goeie vragen, ja.
Maar wat bedoel je, verwachting van het publiek?
Nou, omdat ik vind het wel interessant wat gezegd dat je ook die stereotypen... Die zijn er ook en die moeten we ook niet altijd ontkennen. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat dan de verwachting is... die je bij het publiek wilt bewerkstelligen. Zeggen van, oh ja...
Nou, ik zou bijna willen dat je me een soort van herkent... en dat je ook bij jezelf herkent van... hey, volgens mij zie ik dit als een stereotype... en mag dat er ook zijn, maar mag ik me er ook bewust van zijn dat het zo is... en mag je er ook om lachen en mag je er ook naar over voelen dat je dat denkt. Dus eigenlijk is het een soort bewustwording, denk ik.
Ja, ja. Oké, nou, dat was mijn vraag.
Mooie vraag, thanks.
Maar jouw vraag was of het woord in mijn... er is taal, omdat het de voorstelling echt over... taal gaat en over de absurditeit van taal.
En wordt er dan ook veel gesproken?
Nee. Iemand zei ooit een keer, of ooit, vorige zomer... toen in de voorstelling zag... het was een voorstelling over taal met bijzonder weinig taal. En daar had ik eigenlijk zelf nooit bij stilgestaan.
Spannend.
Ja, spannend, hè? Het gaat heel veel over de suggestie van taal, over de klank van taal. Er zit natuurlijk wel taal in, maar die wordt dan dusdanig vervormd of omgedraaid. Maar er zit ook heel veel stilte in en ook heel veel geluid. Maar het gaat echt over taal.
Ik vind dat ook wel passen bij de verwachting. De verwachting van taal.
Ja, precies. Ja. Het is daardoor ook heel herkenbaar. Maar mensen zeggen wel vaak, oh ja, er zit eigenlijk helemaal heel weinig taal in. Er zitten niet lappen tekst in of zo. Het gaat wel continu over het communicatiemiddel.
Dankjewel. Anna, can I ask you to pick a question? A yellow one or a pink
yes.
one? Whichever you like.
I'm gonna go for a yellow one then, so we have different. Oh, very good question. What role does music play in your performance? It's a very good question because we work with live music and pre-recorded music. And because two other like co-establishers of the collective, they are multi-instrumentalists and musicians. That's obviously one of our like sources, ways of expression. So in the performance, the music plays a role that's actually important, but that's adapted and fitting to the topic of the performance, because sometimes it can be really much based on the music that gives us cues, that's repetitive, and it's super important for the dramaturgy. Sometimes the music is more as a background or more, in symbiosis with dance or a spoken word sometimes. So it really depends on the project, on the performance and the topic. Because of our profile, usually we search for the ways of how music or sounds, pre-recorded sounds, the city, ambient sounds can somehow create a wholeness and can be a performance.
So even non-music can become music in your performance,
yeah.
Like an ambience or a city sound?
Yeah, definitely. Definitely, and that is, I would say that it is very much an interest of both Anna and Yannick to search for the ways of how to make the sound of the glass or of the door closing, how to make that into some sort of music line, which is very, very interesting.
And do you always work together, like, or is it sometimes that he has music and then you make movements, or is it, are you always together on the floor in the rehearsal studio?
It's different because very often, I am really responsible for the dance and movement part. Let's say that's my area, and sometimes in the performance we created already, it was the music of Yannick that was a base for me, for example, that I would create on it. But also many times actually that it goes together or that we improvise together. So it really, really depends on the performance. In the last piece we did, it was the music composed by Yannick and also performed live by Yannick and Anne. That was as important and as much together with dance. Yeah, like a lot. So
and what do different. You prefer? Do you prefer to start with sound and then make movement, or do you like to start with movement and then add sound?
It's a good question. I think personally for me, I like to have music first. Just for me, it gives me inspiration. And also, it gives some sort of atmosphere already. But I would say it can go really both ways, because it can be, if the topic for us is, I don't know, climate change, let's say, then also it can be that I have a very great idea for the movement. And that's, I am the one giving input, like, hey, I really would love to have the sound of, broken glass and something, like, can you help me?
And so is it difficult, because I also work with a lot of other disciplines.
Yeah.
And sometimes it's difficult to find a language together, because a musician has another language than you as a mover. Is it
As a performer, or as a dancer, very often I'm used to different music. Like, it can be that I'm meeting a composer musician for the performance and it's completely not my genre, or don't really feel the same.
So how do you how do you communicate with him? Do you?
Yeah, I would say that with Yannick and Anna, we already work for many years together. So it's a bit easier to feel maybe what do we have in mind if we want to create a music for a performance. And also is we have a very good, very open communication. If there is something that I feel that should, for me, for dancing, should have a bit different vibe, I can always say that I really, really need more of the push in some moment, you know.
And then he can translate it
exactly
into music.
Or that I very often, actually, I'm very often inspired by the two of them, and I would never think that, oh, this can be music of a machine. Oh, okay, I'm gonna play with that, so.
Because Florian, I think, als ik dit zo hoor, dan denk ik, en ik denk aan jouw taalvoorstelling, jij moet ook heel veel met musicaliteit doen. Hoe werkt dat bij jou?
Nou ja, daar is de voorstelling ooit eigenlijk uit ontstaan, uit de musicaliteit van taal. Dus we denken aan taal heel vaak, of ja, ik toch, aan het communicatiemiddel, aan dus de betekenis ervan. Terwijl in mijn voorstelling gaat het heel vaak over de betekenis loskoppelen van de taal, waardoor het eigenlijk muziek wordt. En dat is geëvolueerd tot best wel een absurdistisch onderzoek. Omdat het natuurlijk, het doet soms denken aan taal. Dus wij herkennen woorden, klanken, letters. Maar het is niet meer die taal die we kennen. Waardoor het dus muziek wordt. Waardoor het ook voor mij als performer ook echt iets wordt tussen spreken, zingen. Het zit in een soort grensgebied. Ja, waardoor het dus echt muziek...
Echt een analyse bijna en het loskoppelen van de betekenis
ja,
van
dus
de taal.
Ja, dus je onttrekt echt de semantiek uit de taal. Ja. Wat heel moeilijk is, omdat het woord tafel, bijvoorbeeld deze tafel, we hebben daar direct een beeld bij, of een gevoel, of ja. En het is in mijn onderzoek naar de voorstelling toe heb ik geprobeerd om dat los te koppelen, wat echt niet altijd lukt. Want zodra je taal zingt of spreekt, gaat er direct een wereld aan. Ja. Terwijl bij muziek is het, of bijvoorbeeld bij een dansvoorstelling, is het vaak, we snappen niet direct wat de danser bedoelt, maar we voelen het wel of zo. Of een mooi pianostuk. Dat heb ik geprobeerd met de taal te doen.
Tof, ja.
Maar dat is soms lastig.
En Tara, jij vroeg net aan Anna, wat is er eerder, de dans of de muziek? Of in muziek en dan de dans?
Ja.
Hoe zit dat in jouw voorstellingen? Kies jij eerst muziek of maak jij eerst de voorstellingen en kies je daarna de muziek erbij?
Nou, ik maak het eigenlijk heel erg gelijk op. Dus ik vind het ook belangrijk dat de muzikanten ook eigenlijk spelers zijn en de spelers ook muzikanten. Omdat ik ook denk dat je dan vanaf het begin juist samen diezelfde taal kan spreken. En natuurlijk, ik kan een nummer horen en ineens denken van, oh ja, hier moet een scène bij bedacht worden. Of juist dat ik denk, hey, deze scène heeft zo'n bepaalde tendens dat ik bijna een muziekstuk erbij hoor. Maar ik vond het ook mooi wat jij net zei, Florian, over dat de muziek hem niet alleen zit in de muziek als in hoe je een instrument hoort, maar ook in de manier van tekstzegging of in de manier van beeldcompositie of in het licht. En dat is ook heel erg hoe ik maak, dat ik eigenlijk alles vanuit muzikaliteit probeer te benaderen.
Hele muzikale groep zo aan tafel.
Ja, je kan vaak een tekst benaderen vanuit de wetten van de muziek, namelijk vanuit een harder, zachter. En dat is best wel interessant ook om met spelers te werken. Omdat ze dan ook loskomen van het idee, oké, ik moet een rol spelen. Of ik moet, terwijl als je zo naar tekst kijkt, als muziek.
Naar de beat.
Mag ik jou vragen, Florian, om een vraag te kiezen? Een roze of een gele?
Vergeten wat roze. Roze, man. Oh, ook een zeer goede vraag. How do you stay visible to your audience?
Ooh.
Dat is lastig omdat je soms, je wilt eigenlijk, ik ben nu al een paar jaar zo iets aan het maken, zo, en dan is er wel een vast publiek van vrienden, familie, kennissen, vakgenoten. Maar het is eigenlijk altijd de kunst om nieuw publiek te bereiken. Bijvoorbeeld hier zou je dan, je wilt eigenlijk dat mensen naar een flyer kijken en denken, hé, daar ga ik naartoe. En dat is lastig, omdat je ook op social, dus ik moet direct eigenlijk aan social media denken, dus aan online adverteren. Maar daar heb je soms niet altijd door van hoeveel daadwerkelijk nieuw publiek ik nu eigenlijk bereik. Dus wat ik nu veel ben aan het doen is inderdaad op social media een soort plan maken van oké, hoe kan ik op gezette tijden iets over de voorstelling zeggen? En misschien ook wel daardoor nieuw publiek bereiken. Ja, dat is lastig. Ja, ik kan er niet zo in twitteren. Ik weet, vorig 2 jaar geleden hadden we die voorstelling met die hoedjes. En dat heeft echt een jaar geduurd voor mensen zeiden, oh, dat is die voorstelling met die hoedjes. Dus dat heeft best lange tijd nodig om, oh ja, of nu bijvoorbeeld die voorstelling, die heeft ook al een paar keer gespeeld. En nu zeggen ook wel mensen, oh, dat is die voorstelling met die speaker. Oh ja, we zien dus gewoon een beetje fuss creëren, denk ik. Zo doe ik het.
Een beetje natte vingerwerk.
Zo, oh ja, volgens mij is het nu leuk als ik dit doe. Of dan die trailer post, dan een foto post. Maar daar kan ik nog wel wat in leren, denk ik.
Ja. Ja, dat herken ik heel erg. Dus als nieuwe maker sowieso best wel lastig om jezelf out there te krijgen. En inderdaad, ik probeer ook veel op social media, maar je wil ook bijna niet te veel of zo. Dat mensen op een gegeven moment denken van, nou ja, nu snap ik het wel. Maar hoe hou je ze engaged en ja, je probeert toch een soort aanhaakpunten te vinden. Bepaalde woorden of een bepaalde titel. Dat heb ik zelf ook wel eens dat ik iets zie. Dan denk ik, oh ja, dat is wel...
Ja, precies. Ik heb ook heel vaak bij collega's dat ik denk, oh, dat is die voorstelling met die met dat hondenhok of zo. Dus als je, als je een soort stijl hebt, of jullie dat roze bijvoorbeeld, dan denk ik, oh ja, dat is Delft Fringe. Dan moet ik direct aan roze denken. Wat volgens mij bedenk ik me nu. Dat is toch wel de key, denk ik.
Anna, how do you guys do that?
We are also, we all try similar things. We are also trying to also stay connected through social media, in a way, searching for our ways how to use this source mostly, because we are also quite young. We are just also still searching for what is the best way to how to keep open to the audience. And I must say, yeah, so that's mostly through this sort of, social media. We also try to think always, like if I have a performance for a bit younger audience, how to maybe promote it in some sort, like how to get to the schools or like theater groups or like people who could potentially be interested. So it's also a lot of working through emails, but it's not anymore so much through flyers for us, at least for posters in the city. I don't know how you experience that, but
I think it's nice to have a flyer sometimes, but I don't think I'm not that into marketing dat lastige dat je niet,
zoektocht,
precies, en dat je niet weet van is de flyer helemaal dood? Of ik vind het toch nog wel fijn om soms een flyer te hebben, ook van andere voorstellingen. Of een zichtbaarheid van een voorstelling. Van
blijft de zoektocht, denk ik. En beeld is altijd belangrijk. Op welke manier dan ook. En ik denk, als je zo bezig bent en ervan bewust bent, dat je al een hele stap maakt. We gaan door. En mag ik jullie alle drie vragen om een blauw kaartje te kiezen? Een stelling. Die beantwoorden jullie alleen zelf.
Allemaal,
pas eentje. Dan zijn we wel lekker snel door. Maar Tara was als eerste. Dus Tara mag hem als eerste voorlezen en beantwoorden.
Performers or artists are framed too much by the idea of different art disciplines.
Of artiesten zitten te veel vast in hun... Wordt het veel geframed op hun disciplinaire kunsten. Hè? Dus te veel in disciplines ingedeeld.
Zal ik hem nog een keer voorlezen?
Dat mag zeker.
Performers, artists are framed too much by the idea of different art disciplines. Ik hoorde dus laatst dat wij ook wel een beetje de puntkomma generatie genoemd worden. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk, want dat betekent dat het niet is je bent dit en dit en dit en dit, maar juist je bent en. En dat vind ik eigenlijk wel heel bevrijdend. Dus ik denk dat ik het misschien niet helemaal eens ben met deze stelling. Omdat ik zelf juist wel heel erg de ruimte voel om ook andere dingen te proberen. Maar dat het ook wel weer, zoals nu kom ik dan net van school af en wil ik me juist ook in dat muziektheater gaan specialiseren en juist ook even daarin duiken. Dus ergens ben ik dan ook wel weer blij met... Als mensen mij zien als een muziektheatermaker, denk ik, dat ben ik nu en dat ga ik nu onderzoeken. En als ik dan over een aantal jaar denk van nee, ik ga het even helemaal over een andere boeg gooien, dan voel ik niet druk om dat niet te doen. Maar ik weet niet hoe dat met jullie zit.
Dat is mooi.
Mag ik daarop
heel kort, en dan gaan we daar zo naar.
Ik herken dat wel, omdat je dan... Soms is het juist fijn om heel specifiek iets te doen, omdat je dan juist niet en bent. Maar bijvoorbeeld, ik heb niet zoveel met... Ik doe nooit iets met dans. En dat maakt je ook juist... Dat trechteren van je eigen werk is ook fijner, want dan kun je specifiekere partners aan jezelf binden. Dus ik vind het soms ook juist soms wel fijn om in een hokje geduwd te worden.
En dan mag je meteen door met je eigen stelling.
I find contemporary issues and teams very inspiring. Dus of ik huidige thema's, actuele thema's inspirerend vind, ja, daar ben ik het zeer zeker mee eens. Dat is eigenlijk ja, het enige waar ik op maak, zeg maar. In die zin dat wat ik zelf altijd zeg is dat ik vind mezelf heel nieuwsgierig. Dus ik wil heel graag weten hoe dingen werken, hoe systemen werken, waarom iemand dit doet of waarom we dat toch doen. En dat is altijd gebaseerd op de huidige tijdsgeest. En ik ben verslaafd aan nieuws kijken, aan nieuws luisteren, aan wat er gebeurt in de wereld. En dat is immer inspirerend, omdat mij dat... Soms hoor ik iets en denk ik, oh, dat is eigenlijk raar. Of chockerend of verdrietig. Dus ja, dat is een continue inspiratiebron. De wereld om mij heen. De wereld in nu.
Dankjewel. Anna?
As a creator, I have developed my own style. And that is... Well, yeah, that is the combination of different art forms, which is usually dance, spoken word, live music, in a way that I think my performances, or in this case, performances I co-create, give a lot of space for the audience and are not attacking, but more inviting and smoothly taking people through something. And I think that is a quality, actually, that repeats. And that I would say as the main thing.
And I feel the circle is round now with the disciplinary cases. And we gaan afronden. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Heel fijn dat jullie er waren. Jullie wel voor het luisteren ook. Je luisterde naar De Roze Hoed van Delft Fringe Festival. Te gast waren Tara, Florian en Anna. Voor meer informatie over het Delft Fringe Festival kun je terecht op de website www.delftfringefestival.nl. We hopen jullie natuurlijk op het festival te zien. En tot de volgende aflevering.